Welkom bij de CoinVisie Show, waar we de wereld van crypto verkennen en jou door middel van services en training zelf in staat stellen om de wereld van crypto te navigeren. Ik ben Ammar, dit is mijn co-host Tom. In deze aflevering duiken we in de wereld van Web3. Maar voordat we dat doen, gaan we kijken hoe ons huidige internet eigenlijk werkt en hoe dat is ontwikkeld door de jaren heen. En daarmee hopen we jou de essentie van Web3 meer te laten zien. Dus laten we beginnen. Tom?
Ja?
Wat was jouw eerste ervaring met internet?
Mijn eerste ervaring? Nou ja, ik kom uit 1994, dus ik heb best wel, niet per se het allerbegin van internet meegemaakt, maar zeg best wel vroeg. En ik heb dus eigenlijk ook nog een internet meegemaakt waarbij je niet per se zeg maar, deelneemt aan het openbare internet, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk meer een afgeschermde tuin die gebouwd was bovenop het internet. Dat heette CompuServe. En dan moest je dus met een inbelverbinding. Dat wil zeggen dat je eigenlijk soort van via je telefoonlijn toegang kreeg tot het internet. En dat was eigenlijk gewoon een soort van applicatie die op jouw computer stond. Om het zo te zeggen, of eigenlijk een omgeving. En die gaf je dan toegang tot een soort van bepaalde beperkte versie van het internet eigenlijk binnen een soort van afgebakende wat ik zei, tuin. En wat ik daarmee gedaan heb is eigenlijk dat ik vooral, het zijn heel statisch hè, toen de tijd, de websites waren heel statisch, dus je hebt eigenlijk vooral de mogelijkheid om te lezen en ik gebruikte het dan ook voornamelijk om als een encyclopedie om mijn spreekbeurten te maken, dus eigenlijk gewoon informatie op te zoeken en dat over te nemen en iets mee te doen. En ja, dat was eigenlijk een hele beperkte versie van hoe we het internet soort van nu kennen. En ik weet nog dat je dan ook vaak het probleem had dat als mijn moeder aan de telefoon zat, dat ik dan haar hoorde praten over mijn speakers van de computer, zeg maar. Dus ja, het is natuurlijk totaal niet vergelijkbaar met hoe wij nu het internet ervaren. Maar het had, een soort van kleine basisversie, die was er wel al. Hè? Je had het internet, er was daar heel veel informatie beschikbaar. Alleen het was allemaal heel statisch en eigenlijk was je alleen maar aan het lezen. En je was zelf niks aan het doen of aan het toevoegen aan het internet.
Alright. En hoe oud was je toen?
Ik denk, basisschool. Dus zeg 6, 5, 7, zoiets. Daar rond die tijd denk ik dat ik daarmee bezig was toen.
Best bijzonder als je nagaat hoe de kids nu opgroeien. Dat je pas op 6, 7-jarige leeftijd online komt. Tegenwoordig zijn de kids 1,5, misschien 1, misschien zelfs 1,5 jaar oud.
Ja, je krijgt eigenlijk een iPad denk ik al heel vroeg voor je neus geduwd. Als je te druk bent of als je even moet worden afgeleid. En daar wordt je filmpjes op afgespeeld. En ja, dat hadden wij niet in die tijd. Je keek tv natuurlijk wel. Maar het internet was nog in een veel kleinere schaal onderdeel van ons leven inderdaad.
Ja, absoluut. Ik weet nog dat wij onze eerste computer kregen. En ik weet niet eens of daar echt internet op was. Ik weet niet of we online waren toen de tijd. Maar ik weet nog wel heel goed dat er een keer een soort handyman, die kwam bij ons thuis het internet ons online krijgen.
Oh ja.
En ik weet nog, was boven in de kamer van mijn zus, daar mocht de computer staan. Dat vond ik al vervelend, want het was niet op mijn kamer. Maar hij was er bezig met een router en een modem en internetkabels. Toen weet ik nog dat hij zei, ja, nu ga je dus, klik je hierop. En dat was zo'n heel oud, gepixeld Internet Explorer logo. En dan klikte je dan, dubbelklik moest je doen. En dan zei hij, en nu moet je zeggen, Hachikide. En boom, dat was dan msn.nl of zo. Dat was het. Volgens mij MSN of startpagina kwam toen dan ook heel snel uit. En ik weet nog wel, als die verbinding langzamer was, moet je nog 3 keer Hachikide zeggen. Maar ik weet de geluidjes die je dan hoorde. Je kon nooit stiekem op het internet gaan of iets dergelijks. Want je hoorde het gewoon door het hele huis. Hoorde je gewoon...
Ja.
Dus dat was wel bijzonder. Maar startpagina was volgens mij de eerste bekende pagina in Nederland. Dat gebruik maakte van het internet. Van al het nieuwe wat je moest weten. In rubrieken kwam eigenlijk via startpagina naar voren. En daaruit is het natuurlijk heel snel gegaan. Want steeds meer mensen kregen computers met internet. Maar dat was ook niet vanzelfsprekend. Ik weet ook nog wel dat mijn tante, die kwam dan bij ons langs op vrijdagavond of zo om een vakantie te boeken, want wij hadden een computer met internet. En dat kon dan via Thomas Cook, volgens mij. Een hele oude reisbureau die als een van de eerste online is gegaan. En zodoende werd het normaler om overal een computer te hebben. Zo ook op school. Had je altijd een paar kids in de klas die wat wisten van computers als er een pop-up was. En dan moest je klikken? Oké of annuleren? Dat is een beetje hoe dat stukje internet er langzaam maar zeker in is verweven geraakt in onze samenleving. Als je kijkt waar we nu staan, waarbij al onze apparaten aangesloten zijn op internet, we niet meer weten wat er wordt opgenomen en wie er meekijkt en wie er meeluistert, is heel snel gegaan. Dat is in praktisch 20 jaar ongeveer, is dat ontwikkeld van wat we noemden, wat jij noemde, statische pagina's, alleen lezen, naar offline kan je niet meer overleven. Commercieel. Nee,
rond de jaren 2000, eigenlijk moet je zo zien, je kon steeds meer doen op het internet. Hè? In het begin was er eigenlijk gewoon, er waren maar, je zei, een bepaald aantal bedrijven die iets aanboden op het internet. En de interactie was eigenlijk bijna niet bestaand. Het was meer, je las iets of je nam iets af van het internet. En in de jaren 2000 ontwikkelde zich dat eigenlijk meer naar dat je ook, ja, zelf dingen kon gaan doen op het internet. Dus een blog schrijven of reageren op een forum of zelfs spelletjes spelen op een gegeven moment. Ik denk dat voor heel veel kinderen vooral dat op een gegeven moment het meeste wat we deden op het internet was op websites spelen.nl en dergelijke, gingen kleine minigames spelen. En dat werd eigenlijk een beetje in combinatie met bijvoorbeeld natuurlijk gewoon zoals we kennen nu Google, de eerste stap van de soort van evolutie wat internet daarin maakte. En natuurlijk later kwam daar ook de social media's bij. En YouTube en alles wat we nu kennen van het internet. Maar het was eigenlijk dat je voornamelijk gewoon steeds meer kon doen op het internet. Er werd steeds meer aangeboden op het internet qua diensten en soort van content. En ook de gebruiker van het internet kon daar ook zelf steeds meer interactief in zijn. Jij noemde bijvoorbeeld al MSN. Kijk, MSN is natuurlijk eigenlijk ook een soort van een boegbeeld van onze ervaring van het internet van die tijd. Weet je, je ging van, je moet vriendjes bezoeken om met ze te kunnen praten of je kan ze bellen, naar van, ik kan iedereen na school allemaal nog spreken, zeg maar, soort van alsof ik het tegenover ze zit, ofwel door met de webcam, maar ook gewoon door met ze te praten de hele tijd. En later kwam natuurlijk de telefoon die dat verving door WhatsApp, et cetera. Maar dat hadden we toen nog niet. Dus eigenlijk was dat voor ons een hele grote ontwikkeling naar die connectie en de soort van online ervaring die je nu hebt, waarbij iedereen constant met elkaar in verbinding kan zijn als je dat wil. Terwijl vroeger was dat natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend dat jij iemand constant een berichtje kon sturen, weet je. Je moest iemand een bericht sturen, je moest hem bellen. En dat is natuurlijk iets wat wij nu voor lief nemen, maar ja, dat heeft wel tijd gekost.
Ja, ik voel me wel een beetje een boomer als ik hierover praat. Maar voor mijn gevoel is het ook heel snel gegaan in die ontwikkeling. Ik herinner eigenlijk maar misschien 6 of 7 momenten van aanraking met internet. En al die momenten zijn anders. Ik weet nog heel goed, inderdaad, nu spelen. Nu spelen.nl of iets dergelijks. Kon je dan Pac-Man spelen en nog een paar andere dingen. En altijd dezelfde spelletjes met 2 personen op een keyboard, zeg maar. En vervolgens was het, ik denk misschien wel zelfs een week lang, dat wij met z'n allen in de klas, zeg maar, dan na school gingen we gewoon e-mailen met elkaar. Dus dat was, wat is je e-mailadres? Wat is je hotmail? En dan ging je e-mailen en dat werkte eigenlijk heel slecht. En ik weet nog heel goed, het was een definieerd moment, toen zag ik in één keer dat vanuit mijn hotmail, kreeg ik in één keer een MSN pop-up. Met rechtsonderin, klung. Toen dacht ik, wow, een chat. Dit is anders. En vanaf toen heb ik nooit meer ge-e-maild tot mijn zakelijke leven, denk ik. Dat was een tweede of derde moment, MSN. Nou, MSN was echt natuurlijk een heel groot iets in Nederland. Iedereen zat op MSN, en namen wijzigen, status wijzigen, 2 keer inloggen bij het inloggen. Dat soort dingetjes. En daarna, voor mij, is het in de ervaring geweest, na MSN is dat volgens mij gewoon Hives geweest. En vanuit Hives werd het een Twitter-app. En Twitter werd Facebook. En vanuit Facebook zijn uiteindelijk heel veel andere applicaties zoals WhatsApp voorgekomen. Dat zijn een beetje, en dan praat ik nu zeg maar deze reeks van technologieën of evoluties in gebruik van internet. Zijn misschien een geweest tussen dat ik 8 jaar was tot en met 14. Of 13 of zo. Is bizar snel gegaan over wat we allemaal deden op het internet. En ik denk dat de grote verandering die wij eigenlijk onbewust hebben meegemaakt, maar de mensen die er hoger overheen keken, was inderdaad van alleen lezen. Dus het internet presenteert iets aan jou en jij als gebruiker leest dat. Dan kan je verder niks mee. De grote verandering was, het internet presenteert iets en jij presenteert iets terug. Jij schrijft bij. En of dat nou een chatbericht is, of op iemands muur schrijven, op iemands wall, of een sticker delen, een online spelletje spelen, waarin je beide dus bijdraagt aan het internet. Dat is wat ze noemden Web 2. Dat noemden ze toen niet Web 2. Dat zijn ze pas Web 2 gaan noemen, omdat er een Web 3 kwam, waar wij nu in zitten. Maar Web 2 was lezen en schrijven. De creator zit achter het scherm en kan aan het internet bijdragen. Dat is heel langzaam is dat zo gaan broeden, gaan ontwikkelen. Ik denk dat het goed is om in die ontwikkeling van het internet, hoe wij dat eigenlijk onbewust hebben meegemaakt, zijn er op de achtergrond ondernemers geweest die die ontwikkelingen maar al te goed hebben gezien. En daaruit zijn hele, hele, hele grote bedrijven gekomen die vandaag de dag nog steeds het internet controleren. Wat zijn zaken die zij eigenlijk hebben gefaciliteerd, die met terugwerkende kracht misschien anders ingevuld hadden kunnen worden?
Ja, ik denk dat in de kern dat ze vooral op twee vlakken heel veel diensten hebben geleverd eigenlijk, die bedrijven. Dat is ofwel dus inderdaad op de social media kant, dus het delen van content en ook het samenbrengen van mensen in een digitale zin. Dus dat je vrienden bent op Facebook en daardoor kan communiceren op Facebook. Je kan dingen samen doen, je kan dingen naar elkaar sturen. In een bepaalde soort van leuke omgeving. Hè? Eigenlijk een omgeving die heel erg inspeelt op jouw behoeftes en allemaal emotionele triggers, et cetera. Maar daar komen we later wel op. En daarnaast ook een hele grote kant van online samenwerkingstools, middelen. Dus denk aan de Google Sheets, hè, dat je online samen kan werken in een bepaalde omgeving. Of je hebt er heel veel zakelijke gerelateerde dingen voor, hè, dat je dus heel veel dat op zich samen kan samenwerken. Maar ook veel gewoon gemaksdingen. Dus dat het gewoon makkelijker werd om bijvoorbeeld dus te mailen dan een brief te sturen. En dat je daarin bijvoorbeeld gaming inderdaad is een hele grote sector geworden eigenlijk ook in de online space. Wat er vaak dus bij gebeurt is dat eigenlijk dat die bedrijven die leverden een dienst die eigenlijk gewoon of makkelijker werd op het internet, of zeg, leuker werd als je het samen deed op het internet. En zij maakten eigenlijk daarin gewoon een omgeving waarin jij dat kon gaan doen. Vaak zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. Dus je kon gewoon, of met een kleiner bedrag, of je kon gewoon gratis deelnemen. En dan ging je daar eigenlijk al jouw content in opslaan. Jij ging daar al jouw activiteiten in doen. Jij ging daar in hun omgeving, ging jij samenwerking met andere mensen. En zij onderhielden die software voor jou. En dat gaf die bedrijven een hele grote rol, namelijk in een space die enorm aan het groeien was. Dus de bedrijven die daar vroegtijdig bij waren, de Microsofts, de Facebooks, Meta, al die bedrijven die begonnen klein en die zijn eigenlijk meegegroeid in die exponentiële groei die het internet heeft gehad. En omdat zij bij spreken daar dus op tijd bij waren, konden zij ook heel erg sturen hoe dat eruit ging zien voor de gebruiker. Weet je, zij hadden heel veel macht, om het zo te zeggen, om te bepalen hoe onze online wereld eruit ging zien. En misschien kan je zelf een voorbeeld geven van hoe jij Nou ja, hoe jouw online wereld eruit heeft gezien voor een heel groot deel van je leven. Bijvoorbeeld, heb je gebruik gemaakt van Facebook of weet je, Google is natuurlijk iedereen een groot onderdeel van ons leven, maar misschien heb je zelf daar ook een...
Ja, ik denk, Google en Facebook zijn wel twee echt hele verschillende werelden. Want Google zag ik meer een soort van als een onschuldige partij die zoekopdrachten faciliteerde en gewoon websites naar je toeschoof op het moment dat jij ze... dat jij ervoor koos om daarna te gaan zoeken. En het werd gewoon veel beter daarin. Facebook was inderdaad die walled garden. Die plek waar je heen gaat, die gaat naar facebook.com. Dan log je in en dan zie je jouw vrienden. En daarbij kan je meer netwerk maken en je ziet elkaars content. Het was ook jouw tijdlijn, jouw posts, jouw likes, jouw check-ins. Dat was daar allemaal heel erg. En ik weet nog dat een heel transformatief moment was, ik begon op Twitter en ergens in 2009 volgens mij was dat, of 2008, weet ik niet meer. En dat was de chronologische tijdlijn van gebeurtenissen. Dus alles wat er gebeurde was door de tijd heen kloppend. Je kon terugscrollen naar beneden en dat was dan langer terug in het verleden. En men gebruikte Twitter in die tijd gewoon alsof ze Snapchat zonder beeld hadden. Dus wat ben je aan het doen in je persoonlijke kringen? En tweet je dus in 140 karakters of minder met hashtags erbij. Toen foto's daarbij kwam, toen veranderde het al een beetje. En toen Facebook daarop sprong, toen was het meest transformatieve wat zij hebben gedaan, is dat ze één chronologische tijdlijn hebben gecreëerd van al die mensen. Dus iedereen kon in plaats van op elkaars muur schrijven, was er één muur waarin iedereen opschreef. En dat ging chronologisch. Maar volgens mij begon dat bij Twitter. Maar Facebook is daarin echt hard doorgegroeid en heeft een soort van de Hives eruit gespeeld. En de andere kleinere social media platformen wat dat betreft ook. En wat ik eigenlijk nooit heb begrepen, is hoe het komt. En jij zei het net al, die platformen waren altijd gratis. Maar ik begreep eigenlijk nooit van hoe kan het zijn dat je allemaal gebruik kan maken van deze connectiviteit en up-to-date zijn in elkaars leven en nieuwe dingen kan vinden op marktplaats.nl en kan zoeken op Google en kan chatten op Facebook en al die dingen. Maar hoe kan dat allemaal gratis zijn?
Ja, ik denk dat
heel raar, toch? En ze zeggen ook wel eens van, als iets achteraf gezien, zeggen ze, ja, het was nooit gratis, jij was het product. Maar er was ook nog iets anders. Ik bedoel, daar kunnen we zeker zo meteen over verder praten, hoe jij het product was. Maar de rol van advertenties op het internet is bijna de euro 95 geweest voor de auto.
Ja, je hebt natuurlijk al wat je zegt benoemd. Het is maar een plek waar nu ineens heel veel mensen naar kijken. Die wall, die Facebook wall, om het zo te zeggen. En waar ogen naar kijken, is er vraag of behoefte bij spreken om daar jouw dingen te verkopen. Als jij weet, er zijn heel veel mensen die op die plek komen. Je hebt het ook vaak met snelwegen. Je hebt al die grote billboards naast de snelwegen. Mensen willen daarvoor betalen om daar hun producten te hebben staan. Omdat ze weten, ja, er rijden hier x aantal auto's per dag langs. Dus ik heb x aantal kansen om mensen naar mijn dienst of product te laten, naar mijn bedrijf te laten kijken. En dit online soort van nieuwe platform wat ontstond, was eigenlijk gewoon weer een nieuwe plek waar heel veel ogen kwamen. En ook nog eens op een soort van veel persoonlijkere manier, want ze hadden ineens veel specifiekere informatie over jou die naar die wall aan het kijken is, terwijl de billboard naast de snelweg moet eigenlijk een soort van heel algemeen zijn, want je weet niet wie er langs rijdt, wie het ziet bij zo'n spreek. Iedereen rijdt er langs, maar met die billboards, om het zo te noemen, op Facebook of online konden ze veel specifieker inspelen op de persoon die naar aan het kijken was. Wat voor enorme waarde is natuurlijk voor die adverteerders, omdat ze veel specifieker te werk kunnen gaan en voor bijspreken minder geld hun verhaal over kunnen brengen bij de mensen die ze willen dat ze het horen.
Ja, targeting dus.
Precies. En ik denk dat daarin gewoon eigenlijk een wereld openging. Weet je, aaps uit de mouw. Het was ineens een soort van, holy shit, dit is een soort van helemaal nieuwe manier hoe wij onze klanten kunnen bereiken voor adverteerders. En ja, dat is het boegbeeld geworden van waarom dingen als Facebook zo enorm zijn geworden. Het is natuurlijk eigenlijk onvoorstelbaar hoe erg die bedrijven zijn gegroeid. Los van de producten en zeg maar de gebruikers, maar ook gewoon de waarde van het bedrijf, bij spreken van een beursgenoteerd bedrijf, hoeveel die is gestegen daarin. Ja, dat is exponentieel. En dat komt eigenlijk gewoon voornamelijk door die hele rol van de plek te zijn waar iedereen naartoe komt op het internet. Waar iedereen naar kijkt op het internet. En die rol vervullen daarin als soort van, ja, wij bepalen wie dan daar te zien zijn. Weet je, wij kiezen uit welk product daar naast jouw tijdlijn, naast jouw wall, oppopt, zeg maar. En dat is heel erg veel waard, blijkbaar.
Wat is het grootste land ter wereld?
Het grootste land qua inwoners? Of wat bedoel je nu?
Inwoners.
China.
Fout. Is Facebook.
Ja, Facebook, ja, precies. Ja, nee, fair enough. Ja.
Facebook heeft 2 miljard inwoners. En zij bepalen welke advertenties wordt gepresenteerd. Dus de rol van advertenties en voor dus elke normale business dat gewoon niet eens runt op internet, dat ook gewoon nog offline werkt en dergelijke, Jan Timmerman of whatever, die kan gewoon rustig op Facebook een advertentie zetten en dat presenteren aan precies het stukje publiek waarvan Facebook weet de grootste kans op sales is bij dit publiek. Maar wat ik niet begrijp, is op Facebook snap ik dat. Want op Facebook maak je een profiel, je geeft je naam op, je geeft aan of je een man of een vrouw bent, toentertijd. Je geeft je hobby's en interesses aan. Hey, welke pagina's wil je volgen? Ben je fan van Ajax? Ben je fan van dit? Nou, dat soort dingen. Je kijkt naar je vrienden en je zet al die hobby's en interesses naast elkaar. En dan kan je dus segmenteren. Je kan mensen van die hele kudde van 2 miljard inwoners, die kan je eigenlijk opdelen in groepjes, in leeftijd, in interesses, in geslacht, in waar ze staan in het leven. Ik snap heel goed dat je daar dan een advertentie aan kan koppelen die precies matcht op iemand tussen 30 en 35-jarige leeftijd, die vrouw is, die interesse heeft in modeproducten en deze ook bij haar vriendinnen neerzet en deze producten werkt al in het verleden. Dus deze advertentie zal hoogwaarschijnlijk aanslaan. En dan kan je natuurlijk verder ingaan in een hele funnel maken en wanneer je korting aanbiedt en wanneer niet en dat soort dingen. Maar wat ik niet begreep was, hoe kan dat allemaal buiten Facebook ook gebeuren? Dus op Google of op normaal internet. Je gaat niet specifiek naar één grote mediamagnaat toe, maar je bent gewoon aan het browsen en surfen en je accepteert wel overal cookies, dus daar zal het wel eens iets mee te maken hebben. Maar hoe kunnen ze op basis daarvan ook zo specifiek weer terug advertenties naar mij adverteren? En wat is daarvoor nodig dat ze dat eigenlijk hebben kunnen doen?
Ja, wat je zei, je noemde het al, hè, cookies. Ik denk dat de grote noemer is in ieder geval wel van dit hele proces. Die cookies, die verzamelen eigenlijk gewoon informatie over jou. En het gevaarlijke aan die cookies, en vooral, er is nu een beetje een transitie geweest waarbij we dat steeds meer onszelf zijn gaan beschermen wel daarvan. Maar er was een tijd dat die bedrijven eigenlijk gewoon maar alles konden maken wat ze wilden op het internet. En ja, de vrijheid kregen om elke informatiepunt die zij mee konden nemen gewoon maar van jou op te slaan en eigenlijk een profiel te creëren rondom jouw internetgedrag. Dus jij komt op één plek waar data wordt verzameld over jou. Maar als je dan naar een andere website gaat, dan wordt het eigenlijk allemaal gewoon meegenomen. Het is niet alsof jij zeg maar dan in een andere omgeving terechtkomt waarin Google bijvoorbeeld jou niet nog steeds volgt. Google volgt eigenlijk elke stap die jij maakt, bij wijze van spreken. En hoe lang je op die website bent, wat je daar doet, waar het over gaat, et cetera. En zo krijgen ze eigenlijk, naarmate jij steeds meer tijd bezit op het internet, steeds meer een beter profiel van wie jij bent, wat jou interesseert, en ook hoe ze jou, ja, om het zo te zeggen, het beste kunnen aanvoeren met zeg maar content, advertenties, diensten, producten, you name it. En omdat zij die soort van middelpersoon daarin waren, gaf dat hun ja, heel veel macht, maar ook heel veel informatie. Dus zij konden heel veel informatie doorspelen aan andere partijen. En
Oké. Even een klein beetje inbreken in daarin, want ik denk dat we over iets heel specifieks skippen. En dat is Je zegt net specifiek, zeg je, als je in Google zit, dan kan Google je door het hele internet volgen. En als je in Facebook zit, dan doet Facebook jou dat. Maar als ik iets google, dan zie ik dat vervolgens op Instagram terug.
Klopt.
Right? Als ik Tesla google, dan zie ik 2 uur later advertentie over Tesla op Instagram. Wat is die connectie daartussen? Dit zijn concurrenten. Dit zijn niet hun cookies praten niet met elkaar. Zitten niet allemaal in dezelfde koektrommel. Hoe komt dat?
Ja, eigenlijk, je zegt ze zijn concurrenten van elkaar. Maar ze zijn eigenlijk ook... ze werken in dat opzicht ook eigenlijk een soort van samen. Dus hè, het zijn allemaal informatiebrokers voor de adverteerders. Dus ze zijn eigenlijk allemaal partijen die aan
dat
die...
Dat is waar ik het over wilde hebben. Databrokers.
Ja, dus ze zijn eigenlijk... om het even makkelijk te stellen... Zij verkopen die informatie aan partijen. En omdat die partijen weten van... Oké, Google zegt tegen mij dat Amarjeet dit leuk vindt. Dan ga ik Amarjeet op alle plekken waar ik weet dat Amarjeet komt... Ga ik dat product naar hem toe pushen. Ook al is het inderdaad op een andere platform van een ander bedrijf. Ik weet dat hij daar komt. Want ik heb van al die bedrijven informatie gekregen over diezelfde persoon.
Ik volg deze man al sinds hij 8 is.
Ja, bij wijze van spreken. En dat is wat ik bedoelde met dat personage, die informatie die zij verzamelen over jou, is eigenlijk een bundel van alle plekken waar je op het internet komt. En al die partijen kopen van al die verschillende platformen, kopen ze die informatie in en maken ze eigenlijk een profiel van jou. En ja, blijven zij gewoon precies pushen naar jou wat zij denken dat ze bij jou kwijt kunnen. Wat jij koopt of weet je, waar ze tijd van jou winnen, om het zo te zeggen.
Ik heb gelezen dat er 4 of 5 bedrijven zijn die groter zijn dan de grootste bedrijven ter wereld. En dat zijn databrokers. Die zijn eigenlijk de gas, die zijn de inputs voor Facebooks en voor Googles en voor Twitters om die gebruikersgegevens te kunnen kanaliseren, zodat de juiste content vanuit de adverteerders en de mediabureaus en dat soort dingen ook gekoppeld kan worden aan die groepen van gebruikers. Met als doel, kopen. Kopen, 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 kopen. En dat stukje, dat is volledig onderbelicht gebleven voor de normale internetgebruiker. Als je het hebt over databrokers, die bestaan niet. Je hebt Facebook die advertenties serveert aan gebruikers. En ik vind die advertentie nog leuk ook. Mensen begonnen pas een beetje wakker te worden op het moment dat ze dachten van, ik heb gepraat over Tesla. Hoe kan het in mijn tijdlijn komen? Met het idee van surveillance en ze luisteren mee. Maar databrokers, dus bedrijven die echt die data allemaal opkopen, al die cookie data, al die surveillance data eigenlijk, en dat vervolgens serveren aan partijen die daar hun leverage mee kunnen halen, dat is een stuk dat zwaar onderbelicht is. En daar wordt natuurlijk ook niet graag over gepraat. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat te doen. Wanneer kwam jij daarachter? Want ik kwam er vrij laat achter pas, over echt databrokers.
Ik moet zeggen dat iedereen in het begin werd meegesleept in de ontwikkeling van het internet. En eigenlijk gewoon hoe leuk het was om al deze nieuwe dingen op internet te kunnen doen. En daardoor was je eigenlijk gewoon niet bezig met de wellicht negatieve gevolgen die daar aan kunnen vasthangen. Want het was gewoon helemaal nieuw, weet je. Er was geen playbook voor dit. Er was niet van tevoren bedacht hoe groot het zou kunnen worden. En wat voor macht dat eigenlijk geeft aan die partijen. En toevallig heb ik een master gedaan over IT en recht. En daar kwam dit onderdeel ook heel erg naar boven. Hè? Dat je dus zeg maar die bedrijven, die paar bedrijven, die grote internetbedrijven, heel veel macht en controle en toegang hebt gegeven tot heel veel informatie. En dat die gebruiker daar inderdaad dus niet van bewust was. En eigenlijk ook nooit per se toestemming voor heeft gegeven. Wel waarschijnlijk in de letters, hè, hebben we ooit toestemming gegeven aan een of ander groot document dat we allemaal niet hebben gelezen. Maar we zijn daardoor niet actief bewust van het feit wat we daar eigenlijk weggeven en waar we dat voor ruilen eigenlijk. En dat was bij mij heel erg, vond ik interessant te zien dat er een hele afgebakende wereld eigenlijk was voor elke individuele persoon op het internet. Dus elke gebruiker van internet heeft eigenlijk een heel ander beeld van wat zij te zien krijgen op het internet. Dus jij hebt een bepaalde soort van geschiedenis opgebouwd op het internet, waardoor Google, Facebook, alle partijen weten van oké, deze persoon die houdt van dit soort informatie, die leunt een beetje deze kant op politiek gezien, die heeft deze interesses. En als hij het hierover heeft, dan bedoelt hij eigenlijk waarschijnlijk dit soort antwoorden. Of hij heeft behoefte aan dit soort informatie. En omdat ze dat weten en denken van ja, ik wil die dienst eigenlijk alleen maar beter maken, om het zo te zeggen, gaan we hem ook dat soort informatie voeden. En daardoor krijg je eigenlijk wat ze noemen die online bubbels waarin mensen zitten, waardoor je niet doorhebt dat jouw perceptie van de wereld, perceptie van de informatie, anders kan zijn dan jouw buurman. En dat was toen ook tijdens mijn studie een leuk voorbeeld, dat we allemaal dezelfde zin of iets moesten intypen in Google. En dat onze antwoorden die we kregen, de suggesties, heel anders waren dan bij de andere mensen om jou heen. En dat gaf bij mij wel echt ook de nadruk van oké, ik word gevolgd blijkbaar, om het zo te zeggen, online. En dat heeft effect op hoe mijn online wereld eruit ziet. En misschien wil ik dat wel helemaal niet, weet je. Misschien ben ik een bubbel ingeduwd uiteindelijk door de jaren heen, waar ik helemaal niet in wil zitten, of dat ik eigenlijk veel meer wil. Ik wil veel objectievere informatie. En dat heeft mij op een gegeven moment ook bijvoorbeeld geduwd om niet meer gebruik te maken van Facebook, omdat ik vond dat de informatie ook te, ja, bepaald werd. En er waren gewoon overwegingen die je ineens ging maken, die daarvoor niet eens bij je opkwamen. Van ja, ik ben wel heel veel privé informatie aan het weggeven hier eigenlijk. En ja, dat soort dingen, dat kwartje moet eigenlijk vallen voordat dat je daar überhaupt over nadenkt.
Ja, over dat kwartje dat moet vallen inderdaad. Je zou denken op het moment dat jouw data op straat ligt, of er zijn grote schandalen, of inderdaad je hebt het idee dat je wordt afgeluisterd of iets dergelijks, dan zou dat het spreekwoordelijke kwartje zijn. In realiteit is dat natuurlijk niet zo. Want die systemen werken natuurlijk ook zo dat als jij niet cookies accepteert, heb je geen toegang. Punt. Je gaat akkoord of je gaat niet akkoord, de keuze is aan jou. Maar als je niet akkoord gaat, kom je ons platform niet binnen. En sorry to be you, iedereen zit al binnen. Jij bent de enige die buiten het feestje staat. Ik heb heel lang bijvoorbeeld, moesten vrienden mij altijd privé nog appen, zeg maar, voor uitnodigingen op Facebook en zo. Weet je, van die feestjes waar je dan heen kan gaan. Ja, sta je op de lijst of iets dergelijks? En dan was het van, oh ja, nee, je hebt geen Facebook. Best raar. Maar ik denk dat een paar problemen die ze eigenlijk zelf hebben gecreëerd is de, hoe zeg je dat, de vaagheid of eigenlijk de gesloten box van die algoritmes. Dus hoe wordt precies die content, via welke routes en afslagen en bochten gaat de content voordat die bij jou terechtkomt? Wat zijn die afwegingen daarin? Als we daarin zouden kunnen kijken, dan weet je hoe dat is gedaan. Maar dat kan dus niet. Omdat als ze dat transparant zouden maken, moeten ze dus ook onthullen hoeveel datapunten ze over jou verzamelen. En dat zijn er niet 12 of 13. Dat zijn er eerder 25 tot 30.000. Die ze door de jaren heen van jouw profiel, of nog belangrijker, vanuit jouw soort profiel hebben gemaakt. Want wij mensen gedragen ons op om en nabij dezelfde manier. Als we vanuit dezelfde stad komen, dezelfde leeftijd, dezelfde achtergrond hebben, dezelfde interesses. Dan wat Facebook en wat Twitter ook en Amazons en andere grote bedrijven heel goed kunnen doen, is dat ze lookalikes audiences maken. LOL, lookalike. En dat betekent, als Tom deze informatie leuk vindt, op basis van zijn profiel en zijn 25.000 datapunten, dan zijn er waarschijnlijk nog deze andere, al deze duizenden mensen, vinden waarschijnlijk dit ook leuk. Want al die datapunten komen overeen. En dus kan je als adverteerder jouw product, of jouw advertentie in ieder geval, in één keer uitzenden naar een enorme groep mensen die anders jou nooit hadden gevonden. Maar puur omdat de databroker en Facebook weet, deze mensen lijken op Tom. Dus ze zijn waarschijnlijk heel erg geneigd om ook jouw product af te nemen. En dat is hoe die audiences en targeting, segmenteren, zeg maar, dat, hoe dat zeg maar binnen dat Facebook-algoritme, hoe dat werkt. Wat jij net vertelde over iedereen moet één moet dezelfde zin lezen en een andere interpretatie daaraan. Of nee, je vertelde over dezelfde hit op Google en dan andere informatie gepresenteerd krijgen. Ik moest daarbij denken aan, stel dat iedereen dezelfde krant voorgeschoteld krijgt. Dan zou je kunnen zeggen dat iedereen daar dezelfde mening kan vormen. Maar het internet is niet dezelfde krant. Iedereen krijgt een unieke krant op de deurmat. Iedere keer dat je een app opent. En zelfs daarover, als we een beetje kijken naar de grote boeken van vroeger en zo, kan er nog behoorlijk wat interpretatiemogelijkheden zijn over wat men bedoelt met bepaalde woorden achter elkaar. Dus interpretatie is al een vrij fluïde begrip. En vanuit een statisch internet web 1 naar een internet waar we nu zijn, waarin iedereen een uniek internet heeft, is eigenlijk volledig het omgekeerde van statisch.
Klopt, en ik denk dat voor veel van de gebruikers van internet hebben ze dat eigenlijk maar gewoon voor lief genomen. Hè? Dus al deze dingen die we nu hebben besproken werden eigenlijk gewoon voor lief genomen, want ik heb gewoon een interactie op het internet. Ik krijg meer informatie. Ik vind het best. Maar we hebben niet meegenomen dat die informatie ook tegen ons kan worden gebruikt, om het zo te zeggen. Hè? Wat je zei van die krant. Wat nou als die krant mij eigenlijk de hele tijd allemaal informatie geeft die mij een kant op duwen die voor hun goed uitkomt. Of die zeg maar voor hun klanten goed uitkomt. En dat is wat we de laatste jaren hebben gezien en waarom er ook wel wat meer tegengas wordt gegeven tegen deze hele soort van ontwikkeling die er is geweest, is dat er toch wel een hoop privacyzorgen, om het zo te noemen, zijn ontstaan rondom die rol van die grote partijen. Dus we hebben voor mij, heette het Cambridge Analytics, is er toen een hele grote soort van zaak omheen geweest dat heel veel van die informatie die wij aan het weggeven zijn op het internet, die toch wel worden gebruikt om invloed te hebben op de mensen, de politiek, jouw aankopen, you name it. En in de kern is dat natuurlijk gewoon hetzelfde als advertenties en marketing. En kan je zeggen dat dat zou mogen. Hè? Je mag mensen proberen te beïnvloeden om jouw product te kopen. Als jij een goed verhaal hebt en daarmee overtuig je mensen, geen probleem. Maar zodra jij eigenlijk een deel van die informatie op een beetje met een kwade willen tegen mensen gaat gebruiken om hun te beïnvloeden op vlakken waar ze eigenlijk helemaal niet door hadden dat ze daarop beïnvloed konden worden. Hè, door psychologische spelletjes, door in te spelen op soort van hoe wij zijn als mensen. Ja, dan ga je toch een beetje misschien die grens over van iets waar we eigenlijk helemaal niet akkoord mee zijn gegaan. Weet je, van wat zijn ze aan het doen met mijn informatie? Want wat jij goed zei is inderdaad, die data brokers, die kreeg op een gegeven moment een soort van overkoepelende rol om al die informatie die er eigenlijk is te gaan verwerken. Omdat je hebt zoveel, je zegt 25.000 datapunten, maar wat doe je met die informatie? Hoe kan je die informatie zeg maar zo inzichtelijk maken dat bedrijven, adverteerders, die informatie kunnen gebruiken om eigenlijk informatie weer te krijgen? Dus soort van, je bundelt het. Je neemt er een soort van correlaties uit. Je ziet er zeg maar verbanden uitkomen die denken van oké, hierdoor kan ik er iets mee. En hierdoor kwamen ze eigenlijk ook achter van oké, maar ik kan hier ook een heel stuk meer mee dan alleen maar hun een product verkopen. Ik kan hun ook zelfs sturen om een bepaalde politieke kant op te gaan. Of ik kan hun sturen om een bepaalde mening te hebben, waardoor mijn bedrijf, mijn propositie beter wordt ontvangen door de wereld. En ja, dat wat je zei al, dat gebrek aan transparantie, van dat wij niet kunnen zien wat ze eigenlijk allemaal van ons vinden, wat ze allemaal van ons verzamelen en wat ze daarmee doen, dat is heel gevaarlijk in combinatie met hoeveel wij eigenlijk weggeven, hoeveel privacy-gerelateerde informatie wij weggeven aan die centrale partijen. Ik denk dat dat drie aspecten zijn die heel erg kwalijk zijn eigenlijk, hoe het is ontwikkeld in Web 2. Hè? Dus je hebt die centrale partijen met heel veel macht, die verzamelen heel veel privacy-gerelateerde informatie. En het is voor ons heel slecht inzichtelijk wat ermee wordt gedaan met die informatie. Aan wie ze het verkopen en wat eigenlijk daarmee soort van terug wordt gegeven aan jou. Aan manipulatie en you name it. Misschien kun jij nog, weet je nog iets wat je daar aan toe zou willen voegen, zeg maar, als ik dat zo benoem.
Ik een beetje analogieën te bedenken in mijn hoofd, maar het lijkt wel alsof de snelweg is van één partij. De auto is van één partij. En je kan niet onder de motorkap kijken, maar je zit wel achter het stuur. Je bent eigenlijk helemaal gelokt. Maar wat je net vertelde over... Het is oké om mensen te beïnvloeden als je een product verkoopt en je vertelt dat je een product aan het verkopen bent.
Precies.
Maar uiteindelijk komt er een onthulling met, hey, ik wil je eigenlijk een product of dienst verkopen. Het is niet oké op het moment dat je die data gebruikt om mensen te beïnvloeden, terwijl je ze eigenlijk niet, terwijl zij niet weten op geen één punt in tijd dat jij ze iets aan het verkopen bent. Dat jij ze aan het manipuleren bent. Ik denk dat het een betere woord is dan verkopen. Polarisatie in de samenleving, hoe groepen gelijkdenkenden volledig tegenover elkaar kunnen komen te staan, is iets heel echts. Iedereen heeft het gevoel alsof ze zelf heel goed geïnformeerd zijn. Dat is niet door onderzoek of door heel veel met elkaar te praten, maar dat is door heel veel naar hun scherm te kijken. Dat is door heel veel naar die unieke versie van internet te kijken die speciaal voor hun is gemaakt en wordt beïnvloed door partijen die hogere belangen daarin hebben. We hebben dat gezien met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vanaf Obama tot aan Trump. Eigenlijk vanaf 2016 was volgens mij de eerste Facebook-verkiezing, volgens mij. Maar je ziet het nu ook met nieuwsgeving over het Midden-Oosten. Je ziet het ook over de perspectief van mensen over China. Je ziet het ook over Rusland. Niemand heeft daar echt over gepraat met elkaar. Niemand heeft daar echt onderzoek over gedaan. Er zitten heel weinig mensen echt op Twitter om te kijken wat de journalisten en burgers daar zelf over zeggen. Maar het gemaakte nieuws, nieuwsmakers, mensen die werken bij nieuwsbedrijven, die maken dat nieuws en presenteren dat naar jou toe op één manier. Dat is een beetje hoe de krant dat zou kunnen doen. Maar nu is het ook echt, zeg maar, naar hun publiek. Het is alsof het echt van hun is en op die manier sturen ze je. En het gaat over een lange periode. Hè? Het gaat niet over 2 weken tijd, dit. Het gaat over jarenlang. En je groeit met ze mee. Ik bedoel, je viert je verjaardagen, vier die ook op Facebook. Weet je nog? Facebook weet dat je nu 8 jaar oud bent geworden. Ja, dat zijn 8 jaar lang aan informatie die ze hebben verzameld over je en jou hebben gevoed met informatie. En dat is gewoon heel erg gevaarlijk. Vooral omdat je dus niet kan zien hoe die informatie is verzameld van je en of dat ethisch of überhaupt wettelijk was. En je kan dus niet onder die motorkap kijken. Dus we moeten naar een internet toe waarbij, en ergens in het begin, daar stelde ik al een vraag van, hoe zijn deze bedrijven eigenlijk hierin gerold en was het überhaupt, zeg maar, hun doelstelling wel om dit te gaan doen? Want had het internet niet zo moeten werken dat, ja, je kan overal heen navigeren. Je kan op elke website komen en je kan op elke website inloggen. Maar nee, ze kunnen niet elke informatie, elk datapunt van jou opslaan in een geheime database en die uitserveren aan wie ze willen. Of überhaupt vergelijkingsmaterialen maken. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. En als dat al gebeurt, omdat, ik weet niet, for some reason, dan zou het op zijn minst transparant moeten zijn over hoe die informatie dan naar mij toe komt. Ik bedoel, het komt toch naar mijn computer toe?
Ja, eens. En ik denk dat daarin, je noemde net al, hè, dat je zei van het beeld dat mensen hebben over China bijvoorbeeld. Er is ook een trend ontstaan waarbij er meer werd gefocust op dat er op jouw link geklikt werd. Dat er op, zeg maar, dat jouw artikel werd gelezen of op geklikt werd, dan dat er echt, zeg maar, werd gefocust op van, is deze informatie correct? En dat werd eigenlijk gepusht omdat mensen meer bezig waren met geld maken dan om goede content te delen. En daar ontstaat een hele trend van disinformatie in en het manipuleren van informatie en inspelen op wat mensen willen horen en niet per se op wat ze moeten horen. En ik denk dat het een beetje voortkomt uit dat het idee van internet daarin ook een beetje verloren is geraakt, dat het soort van meer bedrijven zijn geworden die erop zijn gaan bouwen en met een winstgevend oogpunt. Hè. Ze willen gewoon geld verdienen, die mensen moeten gewoon betaald worden, et cetera. In plaats van het internet is iets wat van ons allemaal is en waar we allemaal aan kunnen deelnemen en aan kunnen bijdragen. En wij zijn eigenlijk gegaan naar een soort van internet waarop dus die walled gardens zijn gebouwd. En daar doen we allemaal dingen in. En eigenlijk de bedrijven die dat hebben gebouwd, die zijn de grote winnaars daarvan, ja, om het zo te zeggen. En wij verliezen daardoor alle eigenaarschap, de controle over onze eigen gegevens, onze content. Hè? Want heel veel van die omgevingen, bij Instagram bijvoorbeeld, jij post allemaal foto's op. Wij voeden als soort van society, voeden wij die machine met allemaal foto's. En wie is daar de eigenaar van? Wie heeft daar een soort van een toegevoegde waarde? Wie krijgt daar de toegevoegde waarde van? Het is vooral de bedrijven die service bieden. En waar we met het internet ooit zijn begonnen, was meer een decentraal netwerk van computers die eigenlijk gewoon samenkwamen om informatie te delen. Of met elkaar te praten, communiceren, you name it. En dat is waar we misschien, hè, als een mooi soort van bruggetje, nu ook weer wat meer naartoe moeten gaan. Dat we juist, in plaats van dat we dus allemaal die tuinen ingaan van die bedrijven, moeten we eigenlijk een soort van omgevingen bouwen die van iedereen zijn. Waar we allemaal aan kunnen deelnemen. En daardoor ook meer controle weer krijgen over onze eigen informatie. En dat is misschien, ja, een goede inleiding van wat Web3 misschien kan worden. En waar we het hier ook wel over willen hebben. Is dat blockchain en bij spreken crypto hebben een soort van mogelijkheid geboden om weer een beetje terug te gaan naar die kern van wat het internet zou kunnen zijn. En dat niet alleen maar crypto en blockchain, het is ook een beetje eigenlijk een soort van een gedachte. Het is een idee, het is niet per se alleen maar een technologie en wat dan ook, maar het is ook een manier van hoe wij als gebruikers omgaan met het internet. Wat willen we eruit halen? En wat willen we daarvoor ruilen? Dus nu hebben we elke keer onze persoonsgegevens weggegeven voor gratis producten. En misschien gaan we nu wel een beetje wat meer bewegen naar de kant van, we willen liever wat minder van onze persoonsgegevens weggeven of beperkt. In ruil voor een meer samenwerkende manier van hoe we het internet gebruiken. Dus we hebben een gedeelde omgeving en niet de omgeving van Facebook.
Ja, dus als ik het goed hoor, is op Web 2 de gebruiker stond centraal, maar binnen het domein van het bedrijf en van databrokers. En in Web 3, het nieuwe internet, het verbeterde internet, dat eigenlijk ook een vleugje, een smaakje heeft van het oorspronkelijke internet zoals het bedoeld was, is waar de gebruiker wederom centraal staat, maar meer op basis van transparante protocollen. Dus een protocol betekent iets dat uitgevoerd wordt aan de hand van een heldere set van regels. Die voor iedereen toegankelijk is en die ook aangepast kan worden op basis van invloed van anderen. Maar iedereen ziet hoe dat protocol verandert. We weten hoe de regels geschreven zijn en ze staan er in menselijke taal in plaats van in privacy policies ergens onderaan in de footer van een website. Dus als we dan teruggaan naar een beter internet waarin de gebruiker centraal staat, gebruik maken van protocollen en applicaties die over het hele internet hetzelfde zijn, browsers die over het hele internet hetzelfde zijn, wallets die over het hele internet hetzelfde zijn, dan moeten we ook allemaal kunnen kijken of moeten we kunnen opereren vanuit dezelfde data. En die data moet transparant zijn. En die data moet inzichtelijk zijn, maar wel met een laagje van privacy eroverheen. Dat is waar de cypherpunks van vroeger encryption voor gebruiken. Dus ja, het is persoonlijke data, maar we verbrijzelen die data op een manier dat het niet meer leesbaar is voor een ander of terug te traceren is naar jou. Als je gaat kijken naar het verdienmodel van het internet, dan was dat voornamelijk dus oorspronkelijk op het runnen van advertenties. Dat evolueerde naar data die eigenlijk het meest waardevol was en dat werd een verdienmodel aan zich. Zou het betekenen dat op Web 3, als we dus gebruik maken van protocollen en gebruikers centraal stellen, betekent dat dan dat je moet gaan betalen voor je internet eigenlijk? Of moet je betalen op Web 3? Dat is wel een beetje wat ik proef. Ik bedoel, het kan niet nog steeds gratis zijn. Iemand moet de kosten dekken en mensen moeten geld verdienen. Hoe zie je dat?
Aan de ene kant hoe Web3, hè, de eerste stappen die worden gemaakt die richting op, ziet het er wel inderdaad soort van zo uit. In de kern dat er, hè, nu hebben we als voorbeeld bijvoorbeeld WhatsApp. WhatsApp heeft een verdienmodel en daarom kunnen wij gratis gebruik maken van WhatsApp. We kunnen met elkaar berichtjes sturen, et cetera. Dus dan moet je eigenlijk bedenken van hoe kunnen we iets bouwen wat ons alsnog in staat stelt om elkaar berichtjes te sturen. Maar in plaats van dat wij daarvoor WhatsApp nodig hebben als bedrijf die daarboven hangt, hebben we eigenlijk dus een protocol. Een set van regels en een bepaalde software die ergens op draait. Zonder dat je daarbij dus een centrale partij als WhatsApp daaraan vast laat hangen. Dan moet je eigenlijk bedenken, moet je eigenlijk weer een nieuw businessmodel bedenken, waarbij dat dus eigenlijk in stand blijft. Dat er mensen bijdragen aan het ontwikkelen, onderhouden van die software, van die nieuwe WhatsApp op in Web3. En ja, dat is eigenlijk iets wat natuurlijk nog steeds moet worden ervaren ook. Kijk, voor sommige protocollen is het makkelijker te bedenken van hoe kunnen we dat soort van decentraliseren. Hè? Dus bijvoorbeeld nu als je gebruik maakt van bepaalde blockchains bijvoorbeeld, dan moet je inderdaad betalen om een transactie te versturen. En hoeveel je moet betalen, et cetera, dat kan heel erg verschillen per protocol of wat je aan het doen bent. Maar je kan ook weer nieuwe verdienmodellen bedenken, waarbij je er inderdaad nog steeds een WhatsApp hebt waar er advertenties kunnen komen, hè, op die WhatsApp, op die product of dienst die je zeg maar gebruikt in Web3. Maar dat het veel inzichtelijker is wat de soort van afspraken zijn tussen die partijen, weet je, van ik kan van tevoren aangeven in die omgeving van ik wil dit soort advertenties ontvangen of ik wil niet dit soort advertenties ontvangen. En bijvoorbeeld hoe minder advertenties je wil ontvangen, hoe meer jij misschien moet betalen om deel te kunnen nemen aan de omgeving. En dit is gewoon een voorbeeld, hè. Ik wil helemaal niet zeggen dat dit the way to go is. Maar het zijn meer van, je moet eigenlijk bij wijze van spreken weer experimenteren hoe je het opnieuw kan inrichten dat het zowel bruikbaar is, dus dat er een WhatsApp bestaat en dat het ook het netwerk blijft bestaan. Dus dat het in de toekomst wordt onderhouden en mensen eraan bijdragen.
Ja, hoe ziet die continuïteit eruit in dat bedrijfsmodel daarin? En wie zijn de stakeholders of misschien wel shareholders die willen betalen om een waarde toe te voegen op dat platform? En vaak zijn het natuurlijk bedrijven die nog steeds hun exposure willen. Dus ze willen nog steeds adverteren erop. Dat zou dan op een betere manier kunnen die transparant is en het blokken eigenlijk van bedrijven die niet relevant zijn voor doelgroepen. Er staan ook andere manieren voor door alle gebruikers mede-eigenaar te maken van die protocollen. Dus als het netwerk groeit, dan groei jij in waarde mee omdat je mede-eigenaar bent. Omdat je bijvoorbeeld tokens bezit van dat protocol. Maar er zijn ook interessante modellen die Brave toepast. En dat is iets, jij hebt mij ooit geïntroduceerd aan Brave. Misschien kan je onze luisteraars even kort introduceren aan Brave. En voor iedereen die nieuw is met dat concept. Brave is opgericht door een van de founders van Firefox. Een hele grote internetbrowser. En in de hele crypto-hype van 2017 volgens mij begonnen zij met laten we kijken hoe de rol die browsers aannemen. Dus Internet Explorer en Google Chrome. Hoe we dat in combinatie met het advertentiemodel eigenlijk kunnen gaan omdraaien. En zij hebben ook iets heel interessants gedaan daarin. En dat vind ik wel een, het is niet de perfecte manier nog, maar zij hebben wel geïnnoveerd in dat model.
Ja, wat ik zei, ze zijn gaan experimenteren eigenlijk, om zo te zeggen. Ze zijn het idee naar werkelijkheid proberen te brengen. En ja, daar ga je natuurlijk inderdaad nooit waarschijnlijk in de eerste versie meteen de oplossing voor vinden. Maar je moet een soort van idee vooruit duwen. En je weet van oké, ik wil daar eigenlijk komen. Maar hoe ik daar kom, weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb wel een vermoeden. En Brave heeft daar inderdaad een best wel goede use case voor gevonden. Dat zij eigenlijk zeggen van oké. We maken een nieuwe browser. Alle advertenties die op websites staan, YouTube, you name it, zeg maar, dat verbergen we eigenlijk in de basis. Dus die zijn niet te ervaren voor de gebruiker als je er geen behoefte aan hebt. En wij geven jou dan eigenlijk weer de macht als gebruiker om van tevoren aan te geven van oké, hoeveel van die advertenties wil jij zien per dag, per websitebezoek? En hè, in de toekomst, en dat is nu ook al een beetje, maar in mindere mate ook bijvoorbeeld alleen maar over welke soort onderwerpen en wat voor interesses heb je, et cetera. En daardoor kan je eigenlijk zelf als voorbeeld ervoor kiezen om, hè, ik wil per uur wil ik 3 advertenties naar me toe geworpen krijgen. Of ik kan ervoor kiezen, ik wil per uur 20 advertenties naar me toe geworpen krijgen. En het idee daarbij is dat dan daarnaast ook nog eens eigenlijk jij daarvoor betaald wordt om die afweging te maken. Dus adverteerders betalen Brave om advertentieruimte te krijgen op de websites in Brave, om het zo te zeggen. En jij krijgt eigenlijk een deel van die opbrengst. En je krijgt steeds meer opbrengst als jij er ook voor kiest om steeds meer advertenties naar je toe te worpen gekregen. Dus bij wijze van spreken zou je ervoor kunnen kiezen, weet je, van bombardeer maar mij met ads. En daar word ik voor betaald en dan vind ik het niet erg. En dan krijg jij elke week, maand, whatever, krijg jij in dit geval dan tokens, BAT, BAT tokens. Dat zijn eigenlijk een soort van het, hè, wat we zeiden, de coin die op het protocol dan draait, om het zo te zeggen. Die wordt gebruikt als betaalmiddel, als soort van lijm om dit hele proces te bemiddelen. Dus in plaats van dat ze dat met bijvoorbeeld euro's moeten doen of dollars en moeten nadenken over bankrekeningen, et cetera, sturen ze jou gewoon die tokens in jouw wallet. En als jij die wil verkopen naar euro's, kan je dat doen. Als je denkt van dit heeft een toekomst en ik zie toegevoegde waarde om die te houden, want vanwege financiële redenen, maar ook omdat je bijvoorbeeld wil bijdragen aan netwerk, dan kan je ze ook houden en kan je er andere dingen mee doen. En zo maak je eigenlijk van iemand die alleen maar advertenties ontvangt, passief en maar gemanipuleerd wordt, om het zo even te zeggen, om plat te slaan, word je eigenlijk betaald om die advertenties te krijgen en kan je het ook nog eens sturen op een manier dat jij het prettig vindt. Misschien heb jij zoiets van, ja, ik heb dat geld niet nodig, dus ik hoef ook gewoon amper advertenties te hebben. En zo kan je daar zelf, heb je ineens gewoon heel veel meer invloed.
Heb je ineens meer controle, want je kan dus ook voor kiezen van, weet je, ik bespaar liever gewoon batterij en bandwidth, dus mijn gigabyte bundel. Ik zet al die advertenties uit en ik heb supersnel internet, geen advertenties en that's it. Daar kan je voor kiezen. Maar het feit dat daar bepaalde knoppen zijn in dat protocol en dan in de gebruiker, als we zeggen we zetten de gebruiker centraal in het protocol, dan heb je dus bepaalde knoppen waar je aan kan draaien, hoe jouw ervaring wordt afgestemd. En dit noemen ze dan 1 model. Maar Web3 is een paraplu term voor alles wat nieuw is in dat internet. Alles wat draait op blockchains, op cryptovaluta's, op NFT's, op toegang tot vanuit wallets. Er zijn modellen over een spelletje spelen en echt geld verdienen, omdat die aandacht anders wordt gemonetiseerd. Er zijn modellen voor, of protocollen, om buiten een rondje te lopen en meer geld verdienen met dat rondje dan je misschien doet op een halve werkdag. Er zijn modellen waarbij het voltooien van een training, een online cursus, jouw tokens geeft die je echt om kan zetten in euro of in dollar of in bitcoin, dan dat je op andere platformen kan krijgen. Er zijn zoveel mogelijkheden waarbij je als gebruiker in staat wordt gesteld met actief bijdragen in content kan geld opleveren. Maar het cureren van content kan ook geld opleveren. Dus als jij gewoon bezig bent op internet en je bent dan een half uur op de bank door Instagram aan het scrollen, dan voelt dat misschien niet als werk, maar je bent echt actief bezig met de content voor Instagram beter maken. Door een like weg te geven, door in te zoomen op een foto, door langer stil te staan op 1 foto, door te laten zien waar je dan als wat je actie is als je erop gaat. Dat is allemaal hele waardevolle informatie. En Web3 stelt je eigenlijk in staat, en dat is de belofte van Web3, om al jouw acties op het internet, die waarde hebben voor normaliter de bedrijven die walled gardens hebben gebouwd, om die zelf te monetiseren. Dus als jij jouw content in bezit kan krijgen. Als jij jouw aandacht in bezit kan krijgen, dan kan je vanuit daaruit jezelf in de markt zetten. Door gebruik te maken van die verschillende protocollen als een Brave, als een Steppen, als een you name it. En deze innovatie, dat gaat supersnel. Dat gaat ongelooflijk snel. En elke paar jaar komen er nieuwe protocollen bij die radicaal beter zijn dan de vorige. Maar ik geloof er heilig in dat die Web3-versie van het internet ook keihard hierheen gaat komen. Ik vraag me wel af wat het gevolg is dat dat heeft op de status quo eigenlijk. Dus de elite van internetbedrijven. Dat is natuurlijk wel heftig wat er gebeurt. En daarnaast heeft Web3 natuurlijk zijn eigen uitdagingen nog steeds in UX en kosten van gebruik. En wat is echt en wat is nep. En longevity, wat dat betreft ook, weet je, het kan een hele zomer lang kan het goed gaan met dat protocol en de volgende zomer is het kapot, weet je, omdat er geen duizenden redenen. Maar ook die wereld wordt wel volwassen. En daar kunnen we het echt nog wel over hebben, maar misschien kunnen we concluderen, deze aflevering, met wat woorden over hoe het de bestaande status quo misschien kan gaan challengen en hoe ziet zo'n gevecht eruit?
Ja, ik denk dat om even nog steeds Brave als voorbeeld te gebruiken, ik denk dat kijk, er zijn nog steeds mensen, een bedrijf, die de Brave heeft opgezet. Die hebben bedacht van, dit is een nieuw businessmodel, nieuwe propositie, die beter kan zijn voor de gebruiker. En op de lange termijn meer past bij waar het internet naartoe beweegt. En tuurlijk, eigenlijk wat er gebeurt nu, hè, is, want wat ik zei, die advertentiekosten, die adverteerders die kopen die tokens in eigenlijk en die ruilen dat in voor advertentieruimte. En wij als gebruikers krijgen een deel van die inkomsten. En een deel van die inkomsten gaan gewoon natuurlijk nog steeds naar Brave en de ontwikkelaars die daarmee bezig zijn, want die moeten ook geld verdienen en die moeten ook betaald worden om dat product te bouwen en verder te ontwikkelen. Maar het grote verschil hierbij is dat hiervoor ging al het geld naar de partij die bij wijze van spreken Brave is, naar de Facebook, you name it. En nu gaat een deel ervan naar de gebruiker. Dus een gebruiker kan daarin ook voor zichzelf bepalen van ja, wil ik liever mee eten als ik toch mijn informatie weggeef of als ik toch advertenties aan het ontvangen ben? Of ga ik door op zo'n Facebook, et cetera, en krijg ik helemaal niks ervoor? Als ik het zo zeg, klinkt het natuurlijk heel logisch dat je dan als gebruiker wat geld ervoor wil krijgen, bij spreken. In ieder geval in mijn oren. Maar daarin moet je dan natuurlijk wel nog weten van welke dienst is beter. Dus als die Brave-partij ervoor kan zorgen dat die browser nog steeds heel snel is, nog steeds gewoon heel fijn functioneert, en ik heb voor de rest merk ik er eigenlijk bijna niks van, behalve dat ik nu ook gewoon nog een beetje extra geld krijg, is naar mijn idee de keuze snel gemaakt. En ik denk dat zij daardoor dat soort partijen zoals Brave best wel die hele soort van status quo in die hele browsers settings zien, advertenties zien, kunnen disrupten, zeg maar. Dus best wel wat een beetje soort van effecten kunnen hebben op wat de gebruiker überhaupt ervan vindt allemaal, weet je. Want daarvoor hadden ze die optie niet. En nu hebben ze ineens die optie. En dat, ik denk dat in meerdere sectoren rondom het internet de status quo heel erg bewust moet zijn van ja, er zijn misschien wel nieuwe, betere manieren, in ieder geval voor de gebruiker dan, om dit soort van op te zetten. En als de gebruiker daar naartoe gaat, gaan de adverteerders mee. Weet je, als de adverteerders merken van ja, wacht even, 70% van de internetgebruikers zitten nu op een Brave-achtige partij, maakt even niet uit wat het is, in plaats van in die, zeg maar, walled gardens. Ja, waar gaan de adverteerders dan heen? Weet je, die gaan daar naartoe. En dat versterkt eigenlijk nog erger het effect, want dan gaan de gebruikers gaan daarheen, adverteerders gaan daarheen, en wie blijft erachter? De oude status quo, zeg maar. Dus zij moeten of meebewegen en eigenlijk inzien van oké, ik moet waarschijnlijk een deel van mijn winst gaan inleveren om überhaupt nog een bestaansrecht te hebben in die nieuwe Web3 space. En ja, dat is een interessante transitie die ik denk dat we gaan zien in de aankomende jaren. Blijven de bedrijven achter? Gaan ze mee? Ontstaan er nieuwe bedrijven? En wie worden de winnaars in die wereld?
Ja, dat is heel bijzonder. Ik bedoel, als we teruggaan naar 98, jaren 2000, opgroeien met het internet. De grote bedrijven toen, in de offline wereld, zijn al lang niet meer de grote bedrijven van de online wereld. En ik denk dat de grote bedrijven van de online wereld niet per se de grote bedrijven zullen zijn van de on-chain wereld. En dat is de transitie waar we in zitten. We zijn van, Chainlink heeft het een keer goed gezegd, we zijn van on-land, dus net als de trein, zijn we naar offline zaken doen gegaan, steden en dat soort dingen. Zijn we naar online gegaan, internet business. Nu gaan we naar on-chain. We gaan naar leven, al onze waarden op netwerken. En niet meer beperkt tot je stad of beperkt tot het internet dat jij voor je ziet. We kunnen in één keer uitserveren digitale producten en diensten, digitale ervaringen over de hele wereld aan iedereen. En dat is iets wat een grote... Het is heel ambitieus, maar als je ziet hoe volwassen die wereld eigenlijk al is en hoe robuust die niet kapot te krijgen is, ondanks dat het ene protocol faalt, de ene exchange valt om, de ene crypto is toch niet keer 50 gegaan en wat er ook gebeurde. Als je ziet hoe robuust het is en er nergens heen gaat en hoe groot de interesse en concretisering van die interesse vanuit grote bedrijven is in de Web3-wereld, laten we dat niet vergeten. Ze zijn niet allemaal bezig met AI. Ze zijn heel erg veel bezig met Web3 en crypto. Dan is het bijna onvoorstelbaar dat deze wereld er niet gaat komen, in mijn optiek. Hoe snel die er gaat komen, I don't know. Maar ik denk wel dat het sneller zal gaan dan 15 jaar zoals we dat van Web 2 naar Web 3 hebben zien gaan. Of van Web 1 naar Web 2 misschien. Ik denk dat het veel en veel sneller zal gaan. En er zullen waarschijnlijk ook wel evenementen zijn die die transitie versnellen. Ja. Heb jij nog woorden die je wilt delen daarover?
Ja, ik denk dat wat jij zegt klopt. Inderdaad, de gebruiker een grote rol kan spelen. Dus wat je zei, die gebruiker kan die macht meer gaan claimen juist. Dus die zoals bijvoorbeeld met Brave, wat ik zei, de gebruiker kan ervoor kiezen om Brave te gaan gebruiken in plaats van een andere partij. Omdat ze vinden dat die principes die worden ondersteund door Brave, dat je dus meer macht hebt, mee wordt betaald. Als je die belangrijk vindt, dan kan jij door jouw handelingen, door waar jij je bevindt op het internet, door waarin jij aan deelneemt, kan jij eigenlijk stemmen, om zo te zeggen, op wat jij vindt waar we naartoe moeten bewegen. En daar heb je educatie voor nodig. Daar zijn wij mee bezig bijvoorbeeld. Hè? We proberen mensen hiervan bewust te maken. Maar ook inderdaad wat je zei, ja, soms komen we ineens achter dat het allemaal gewoon anders werkt dan we denken. We worden gehackt. Onze informatie komt op straat te liggen. Whatever het is, kan jou net over die drempel heen brengen van oké, maar ik vind het eigenlijk wel echt belangrijk. Ik vind het de moeite waard dat we inleveren op bepaalde vlakken om juist dat eigenaarschap of die privacypunten juist wel meer aandacht te geven. En ja, wij gaan daar proberen om heel erg aan bij te dragen door gewoon daar heel veel over te blijven praten. En we hebben daar zelf heel vaak ook ervaring mee gehad. En in de toekomst zullen er dingen blijven gebeuren, waardoor we weer worden herinnerd aan hoe belangrijk het is dat wij deze stap, dat deze stap wordt gezet door de samenleving eigenlijk. Hè? Want het is, zo simpel is het. Als wij als samenleving ervoor kiezen dat dit belangrijk is, dan moeten de bedrijven wel volgen, want anders is er ook geen geld te verdienen, zeg maar.
Ja, ik denk dat het een natuurlijke stap is in menselijke evolutie en zeker in digitale evolutie. En crypto en blockchains en NFT's en whatsoever zijn gewoon de fundamentele laag van die waardeoverdrachten. Dat kan gewoon niet op het huidige internet. Je hebt een ander internet nodig en dat internet wordt keihard gebouwd. En kan je dus nu ook gebruiken. Als jij daar verder over wil leren, jij, lieve luisteraar, dan kan dat bij CoinVisie. Leren over blockchain en crypto en Web3, maar ook services die dat stukje een beetje bespoedigen. Dus dat je leert over hoe je een hardware wallet opzet, waar je die apps als of dApps als Brave eigenlijk kan vinden en hoe je dat installeert en hoe je dat gebruikt. En wat nog meer toffe decentrale applicaties zijn die jou als gebruiker centraal stellen. Dat was het denk ik voor vandaag. We hopen dat je deze duik in de wereld van het huidige internet en het toekomstige internet waardeert. Wil je nog verder blijven leren? Volg dan CoinVisie, abonneer hierop en bezoek onze website om te leren over onze services. Bedankt voor het luisteren naar de CoinVisie Show. Tot volgende keer.
Tot volgende keer.